Je luistert naar Plein Publiek, de wekelijkse talkshow van de Bali waarin programmamakers praten met de makers die hen inspireren. Van cabaretiers tot schrijvers en van wetenschappers tot activisten. In deze aflevering gaat programmamaker Catharina Schul in gesprek met Victoria Koblenko. Catharina volgt Victoria al lang en heeft gezien hoezeer haar leven veranderd is door de oorlog in Oekraïne. Wat doet het met Victoria Koblenko nu haar geboorteland al ruim een jaar in oorlog is? Victoria Koblenko is geboren in Oekraïne en kwam op haar 12e naar Nederland. Ze studeerde politicologie aan de Universiteit Leiden en werd bekend als acteur en presentator in Nederland en Rusland. In Nederland is ze bekend van Goede Tijden, Slechte Tijden, Spuiten en Slikken, Ik Wist Het en Flikken Maastricht. Sinds de invasie van Oekraïne zet ze zich onvermoeibaar in voor de situatie in het oosten. Onlangs haalde ze met haar actie Verlicht Oekraïne meer dan 500.000 euro op. Een gesprek over oorlog, activisme en woede. Welkom bij Plein Publiek. Ik ben Catharina Schul, programmamaker hier. En mijn gast is Victoria Koblenko. Mag ik alvast een warm applaus voor haar? Dankjewel. Fijn dat je er bent, dat ten eerste.
Het is echt zo anders dan anders, omdat ik zie ook allemaal hele beleefde mensen hun telefoons uitzetten. Wat we komende uur dus ook niet meer gaan gebruiken. En mijn lichaam reageert daar heel heftig op. Omdat ik echt het afgelopen jaar vastzit aan mijn telefoon. Mm. En het komende uur voor mij voelt een beetje als weet je, alsof ik even van de drugs af moet blijven. Een uur. Ja, ik schaam me ervoor om te zeggen, maar dat is wel
Omdat je gewoon elke twee minuten het gevoel hebt om je telefoon op te pakken?
Nou, omdat ik normaal gesproken de hele dag door met een oortje loop, met een talkshow in mijn oor, om op de hoogte te blijven wat er...
Welke
wat
talkshow?
Dat zijn allemaal Oekraïense of Russische verslaggeving van de oorlog. En dat is dus iets wat mij zo heeft gegrepen sinds februari, dat ik dat, ja, dat daar dus, ja, wat ik zeg, ik schaam me ervoor om te zeggen, maar dat is echt een verslaving geworden.
Ja.
Ik heb nog nooit zo'n afhankelijkheid gevoeld van die smartphone als het afgelopen jaar.
Als nu. Maar je hebt nu geen oortje in.
Nee, ik heb nu geen oortje in.
Maar inderdaad, ik denk dat het goed is om te benoemen dat jij natuurlijk sinds de invasie vorig jaar in februari heb jij je leven eigenlijk even over andere boeg gegooid. Je hebt weinig of tot niet meer als actrice in ieder geval gewerkt. Mm-hmm. En zet je volgens mij dag in en dag uit in voor Oekraïne met vrijwilligerswerk en activisme. Maar ik wil toch even terug naar dat één jaar geleden,
ja,
waar de verslaving dan misschien is begonnen. De dag van die invasie, kan je daar nog iets van herinneren? Waar was je toen, 24 februari?
Nou, ik denk dat het wel interessant is om de aanloop ernaar te beschrijven. Dat de inlichtingen van de VS waren natuurlijk zo talrijk dat er in de Nederlandse talkshows het gevoel was van de oorlog gaat beginnen. Ja. En dus Lef en ik, Lef is mijn man, we waren in een soort constante staat van irritatie of boosheid van ja, maar de oorlog is eigenlijk al begonnen. En dat je dat moest uitleggen was intens, maar de invasie was toen nog niet een feit. En toen wij dus die ochtend om... we hadden net een week met elkaar afgesproken van die telefoon moet echt de slaapkamer uit.
Dus, als goede voornemen.
Ja. En dat was ook de eerste nacht dat de telefoon in een andere kamer lag op te laden. Maar hij stond dus niet op vliegtuigmodus. En dat was de ochtend dat we alle twee eruit werden gebeld om 6:30 ochtends. En ik dacht dat er iets aan de hand was met...
Familie.
Met familie. Met mijn oma die op leeftijd is. Maar dat, dat waren de nieuwsrubrieken. De oorlog was begonnen. Toen kroop ons zoontje in bed. Die was toen 5. En die zag ons natuurlijk scrollen. En dat was denk ik zijn eerste kennismaking met ontploffingen en tanks. En het woord oorlog.
Heb je dat woord ook toen meteen gebruikt aan je zoontje?
Ja. Ja, en dat, dat kan ik tot op de dag van vandaag niet goed uitleggen. En weet je, als je aan een zesjarige om de zoveel dagen zaken moet uitleggen die volwassenen eigenlijk niet eens snappen. Om een voorbeeld te noemen. Wij kwamen laatst bij een event een soldaat tegen uit Oekraïne die een arm en een been mist en in Nederland is. En mijn zoontje wees met zijn vinger ernaar en ik geneerde me als moeder zo'n moment dat je eigenlijk wil dat je kind niet wijst, maar vragen stelt erover. En toen zei hij, maar wist hij dan niet dat het gevaarlijk was op de oorlog? En nou, dat heb ik uitgelegd, waarom mannen verdedigen. En toen zei hij, maar waarom alleen mannen? En weet je, dat is zo'n vraag waar ik zelfs als volwassene heel moeilijk antwoord op kan formuleren. Ja, in Israël natuurlijk ook alleen vrouwen, maar over het algemeen in de rest van de wereld zijn het over het algemeen mannen. En ja. Ik vul dit natuurlijk in, maar ik denk van, zijn dit dan de momenten dat er in zo'n kleine geest de angsten nestelen van, hoe verhoud ik me dan als een mens tot de masculiniteit en tot wat de maatschappij van mij verwacht in een, in een maatschappij?
Ja, dat snap ik.
Dat zijn van die grote vragen die je met kunst of met werk wat je hoopt te maken, waar je misschien ooit aan toe komt om daar antwoord op te geven.
Ja, en betrekken jullie, want ik weet bijvoorbeeld dat jij en je man nu bijvoorbeeld ook in die enorme inzamelingsactie zijn gestart. Voor de mensen die dat niet weten, dat heet Verlicht Oekraïne. Daar hebben jullie nu al meer dan 1 miljoen, half miljoen euro mee ingezameld om generatoren op te halen. Hier is een klein voorbeeld. Verbind je ook een beetje je zoontje eraan? Nemen jullie dat mee als familie of is dat meer iets van jullie twee?
Nou, hij heeft geen idee hoe de inzameling werkt. Nee. Maar hij ziet natuurlijk dat er 2 mensen bij ons in huis wonen al een jaar.
Ja.
En dat hij zijn eigen space en wij onze space moeten delen.
Ja, want jullie hebben 2 vluchtelingen in huis genomen.
Ja, één daarvan is verre familie. En een ander man is dat niet. En ja, voor hem is dat, weet je, voor zover een kleuter dat bewust meemaakt. Zijn dat voor ons dus signalen waardoor we dat niet uit kunnen zetten.
Ja.
Dus als de tante van Lef een telefoontje krijgt, of als ze dat de afgelopen 6 maanden eigenlijk niet krijgt, omdat wij geen contact hebben kunnen leggen met haar familie, dan is ze in een bepaalde staat. En kinderen zijn in dat energieveld, dat pikken ze gewoon op. Dat is een, weet je, alsof ze op de wifi zijn aangesloten. Die pikken dat op. Dus op die manier merk ik dat invloed heeft.
Voor dit gesprek heb ik jou gevraagd om wat inspiratiebronnen mee te nemen van dingen die jou nu inspireren in alle acties en gesprekken die je doet.
Ja.
Je hebt meerdere dingen opgestuurd aan mij.
Maar ze hebben 1 ding gemeen.
Die hebben zeker 1 ding gelijk. En elk een ding dat ze gemeen hebben, dat ze allemaal in het Russisch waren. Dus ik ga je zeker vragen om iets te vertalen. Maar laten we beginnen met de poster met die opdruk. Als die even ingestart kan worden als deze, kan je vertellen wat hierop staat?
Houd mij alsjeblieft aan als jij tegen de oorlog bent. En dan staat er onder speciale militaire operatie is een zinloos en een genadeloze oorlog. De speciale militaire operatie is zinloos en genadeloos. En het is een van de pogingen die een Russisch staatsburger doet om de vrijheid als burger op te zoeken zonder opgepakt te worden, om veroordeeld te worden tot minstens 8 tot 15 jaar cel.
Want dit is een velletje?
Dit is een poster. Ja. En het is een screenshot van een poster waarmee iemand de straat op is gegaan. In de hoop dat de mensen die hem gaan oppakken, de politie, om daarmee een soort flashmob te genereren. Omdat de Russen die tegen de oorlog zijn natuurlijk ook wel weten dat de politie, dat daar ongetwijfeld ook een groot percentage mensen onder moet zitten, wat ook tegen de oorlog is, maar wat wel in functie mensen moeten ontruimen. En ik heb natuurlijk ontzettend veel respect. Er zullen nu ongelooflijk veel Oekraïners boos op mij worden dat ik Russische voorbeelden neem die mij inspireren. Maar gek genoeg maak ik me niet zozeer zorgen om Oekraïne. Ondanks dat zij degene zijn die in slachtofferpositie zitten. Ik maak me echt zorgen om Rusland.
Waarom maak je je meer zorgen over Rusland dan?
Omdat er in een veel groter land een die onder de propagandajuk moet leven en zich aan de ene kant moet ontworstelen aan het juk van het verleden. En dus ook op een nieuwe manier moet uitzien te vinden wat is eigenlijk ons toekomstperspectief en koers. En dat is veel lastiger dan Oekraïne. Weet je, Oekraïne heeft in begin jaren 2010 al uitgevonden welke koers zij graag willen uitgaan. En dat gaat niet van een leien dakje. Maar de oorlog heeft er wel aan bijgedragen dat er veel meer unanimiteit is in de koers die zij willen varen.
En die eenheid natuurlijk ook.
En die eenheid mist in Rusland. En er zijn zoveel volkeren in een hiërarchie van Rusland die nog dat pad moeten bewandelen. Dus ik voorzie wel dat de nabije toekomst van Rusland een is van uiteenvallen. Langs ethische grenzen, racistische grenzen, economische grenzen, man-vrouw grenzen. En dat is...
Best wel een pessimistische vooruitblik. Of misschien juist heel optimistisch.
Nou, ik hoop... Kijk, je moet op... You have to hit rock bottom om weer... En ik denk dat dat ook mist waarom Rusland nu verzeild is geraakt in deze situatie, waarom er zo'n klein aantal mensen de straat op durft te gaan, is omdat... En nu maak ik echt hele korte bochten, maar we hebben maar 45 minuten.
Ja, maar?
Kijk, op het moment wat je in Duitsland ziet, is dat er op een gegeven moment een collectief gevoel is geweest. Oké, we hebben het Hitlerregime gehad, daar nemen we afstand van. En wij regenereren ons land, we geven dat een andere koers. En daar is heel het land min of meer onder gaan staan, met schouders eronder. Wat er... tussen de jaren 20 en de jaren 50 in Rusland en de Sovjet-Unie is gebeurd. Er zijn nog steeds mensen in Rusland die Stalin een held vinden. Dus dat hele collectieve gevoel van... wij moeten door de pijn heen en we moeten erkennen dat Stalin eigenlijk niet iemand is geweest die orde op zaken heeft gesteld. En toch zijn er nog steeds 80, 90 en 100-jarige vrouwtjes die zeggen... ja, hij was misschien geen lievertje, maar er was tenminste orde. En ja, dat is geen voedingsbodem om een gezonde natie op te bouwen, denk ik.
En even teruggaan naar die poster, want dan vraag ik me wel, waarom heb je dan deze poster uitgekozen? Want het is best wel een klein velletje wat mensen dus kunnen meenemen. Wat vind jij hier dan zo, wat raakt jou hier dan aan?
Wat mij raakt is dat... dat het een hele kleine geste van burgerschap is. Waarbij een inwoner van Rusland aan de andere kant ook een burger is. En heel weinig instrumenten heeft om zijn burgerschap in te oefenen. Omdat dat burgerschap hetgene is wat het Poetin-regime afgelopen 24 jaar kapot heeft willen maken. Dus het sociale pact of het sociale akkoord wat... wat de afgelopen 24 jaar gesmeed is, sinds Poetin aan de macht kwam, is... Poetin heeft economisch heel erg veel betekend voor de middenklasse. En de mensen die de jaren 90 zich nog kunnen herinneren, wanneer je dus echt letterlijk in de rij moest staan voor alles. Ik kan me nog herinneren, voordat wij naar Nederland vertrokken, dat als er een rij stond en mijn moeder haalde mij van school, van muziekles, het maakte niet uit, we wisten niet waarvoor die rij was, maar we gingen maar in de rij staan voor de zekerheid dat er iets nuttigs te koop was. En dat kon alles zijn. En dat kon een broek zijn. Dat was vaak maar één product. Dat kon een jas zijn. Dat kon een worst zijn. En dat is heel moeilijk uitleggen aan jullie in Nederland. Waar, weet je, ook de generatie voor jou is gewoon opgegroeid met dat er winkels vol waren met van alles. Misschien niet zo vol als nu. Maar het gegeven dat er een tekort is aan alles.
Ja.
En op een gegeven moment maak je kennis met dat er voldoende... eten en kleding en op een gegeven moment ook reizen. En wow, ik kan een wasmachine en een auto. Dus mensen die opgegroeid zijn in jaren 90... relateren die overgang naar de wasmachine, het reizen...
De welvaart.
De eerste welvaart aan Poetin. En dat is waarom... maar dat ging gepaard met... Oké, hier heb je je wasmachine en hier heb je je reis naar Turkije. Maar je moet je verder niet bemoeien met... hoe dat rijlt en zeilt in de politiek. En dat heeft dat burgerschap, dat burgerdom... natuurlijk helemaal kapot gemaakt. Of eigenlijk, dat heeft het niet eens... dat heeft het boven het maaiveld afgekapt.
En wat heb jij er dan van gemerkt? Want jij bent natuurlijk ook in je werk, volgens mij nog 10 jaar geleden, nog in Rusland geweest om daar ook natuurlijk acteerklus te doen.
Nou, dat heb ik precies gemerkt. Dat mensen, zeker in het makerschap van series, die niet zo afhankelijk waren van de overheidssteun, mm-hmm. hun gang konden gaan. Want wat ik in de Russische... Ik ben pas 10 jaar geleden een beetje met Russisch-talige content gaan experimenteren. Dat was in Oekraïne en in Rusland. Was dat 10 jaar geleden importeerden ze een format wat ze gingen namaken. Dus ik heb in de, weet je nog, de meiden van De Wit. En dat is een Nederlandse serie. Dat is,
ik zie wel heel veel mensen ja knikken, dus dat is mooi. Ik heb
de remake daarvan in Rusland hebben wij gemaakt. Okay. En daar heb ik toen in gespeeld. En wat ik merkte is dat die markt van makers ging in 10 jaar van een format vertalen, cultureel adapteren, heet dat officieel, laten maken. En vervolgens, nu staan ze op het punt, stonden ze moet ik zeggen op het punt, want nu krijgen ze natuurlijk nergens toegang meer toe, terecht. Maar als creatievelingen hebben ze intussen 7 of 8 platforms à la Videoland. Waarbij kwaliteit gemaakt wordt.
In Rusland.
En in die zin is het voor de makers super zonde dat ze niet meer op een Netflix mogen staan. Want Netflix heeft vorig jaar alle banden met Rusland verbroken. Maar dat je die sprong in 10 jaar kan maken. Weet je, dat is de ambitie en de kracht van... de burgers in die landen en de gretigheid en de honger om iets te presteren. En dat is ook het pact met aan de andere kant mensen die wel het overheidsbudget hebben gebruikt.
Ja.
En wel de mensen die dan over de vloer kwamen, die zeiden ja, je hebt nu overheid, je mag niet hebben over, je weet wel. En dat is natuurlijk het pact met de duivel die sommige mensen wel hebben gemaakt.
Was er dan meer geld in?
Ik denk het wel. Ja. Ja, ik denk het wel.
Je hebt nog een voorbeeld meegenomen. Laten we daar ook even naar kijken, want dat hangt er natuurlijk helemaal mee samen. Dat is van een foto met een baby. Nee, die andere. Niet het filmpje wil ik zo in. Ja, deze. Wat staat hier?
Ja, wij zien een vrouw met een poster. Met een man die een granaat vasthoudt, alsof het een baby is. Met een peace teken. Nou, daarvoor hoef ik nog niks te vertalen. Maar wat erboven staat is belangrijk. En er staat baar lekker zelf. En dat moet ik even uitleggen, omdat de Tweede Wereldoorlog heeft voor de bevolking van dat hele post-Sovjet-Unie gebied, dus niet alleen Rusland, ook Oekraïne, ook Wit-Rusland, Georgië, al die post-Sovjet-staten, dat heeft een demografische ellende waar je u tegen zegt opgeleverd. Mm-hmm. We weten niet precies hoeveel mensen er zijn overleden in de Tweede Wereldoorlog vanuit de kant van de Sovjet-Unie. Maar de schatting is tussen de 10 en de 25 miljoen mensen. Mm-hmm. Dat waren over het algemeen mannen. Mm-hmm. Dus in de demografie is er een hele grote vertekening. Waardoor de vrouwen zich heel anders zijn gaan gedragen tegen de mannelijke bevolking. Omdat je gewoon moest concurreren als vrouw om een man te krijgen. Mm-hmm. Dus dat heeft voor, weet je, in de sociologie, als je die verhalen hoort, heeft dat een hoop vertekeningen opgeleverd in de maatschappij. En er werd in de jaren 50 en 60 en vanaf de jaren 40 werd er gezegd, maakt niet uit, stuur die mannen maar lekker naar het front, de wijven baren nieuwe. Dus dat is een beetje in het kort grof vertaald hoe er gekeken werd naar de mannen die naar het front gestuurd werden. Dat was gewoon, weet je, dat waren geen burgers, dat waren geen mensen, dat was gewoon vlees.
Kanonnenvoer.
En die symmetrie zien we natuurlijk ook nu met de manier waarop de mobilisatie in Rusland en welke mannen gemobiliseerd worden voor de oorlog in Oekraïne. Deze vrouw zegt, baar lekker zelf. Dus zij wil heel duidelijk als vrouw afstand nemen van dat juk van het verleden wederom. Maar dan op een ander vlak. Namelijk een man-vrouw dynamiek in Rusland. In de Sovjet-Unie moet ik zeggen. Want dat is niet alleen in Rusland zo. Ja, en dat vond ik heel erg... Weet je, het is moeilijk te vertalen. Want achter deze poster hangt een hele cultuur aan... aan leed waar vrouwen doorheen hebben moeten staan. Er zijn zoveel vrouwen die alleen de kinderen hebben moeten grootbrengen na de oorlog. En vrouwen die hebben moeten concurreren om een man die in beide gezinnen aanwezig was omdat hij een kind had gemaakt, maar eigenlijk afwezig was omdat hij trauma van de oorlog moest veroorzaken. En ja. Natuurlijk is dat in West-Europa ook zo, maar in dat land is dat vele malen groter voelbaar.
Mijn vraag was natuurlijk met deze foto, maar ook die vorige van wat mijn vraag was: neem iets mee wat je inspireert. Wat me dan afvraag, het is best wel een zware context die je schetst. Wat haal je hier dan wel kracht uit of inspiratie?
Ik zit de laatste tijd zelf heel erg in de, zonder woe-woe te klinken, heel erg in de vrouwenenergie en wat voor ontzettende oerkracht dat is. En in hoeverre afgelopen jaren in het makerschap, in de maatschappij, mezelf eigenlijk in een soort masculine overlevingsstrategie heb gevoeld van, ja, ik wil eigenlijk meedoen en ik ben eigenlijk even sterk en laat mij gewoon meedoen. Weet je, die energie en totaal afgeknipt van wat mij eigenlijk ik maakt. En ja, dat is een hele andere energie. En ik ben heel vroeg in de overgang gekomen en ben de afgelopen 10 jaar bezig geweest met erachter komen van, hey, maar dat is vast niet zomaar. En hoe komt dat dat ik... Dus ik ben gefascineerd de afgelopen 10 jaar door, weet je, die vrouwelijke energie. En ik had je in ons gesprek een paar dagen geleden verteld, ja, dat ik naar een toneelstuk ben geweest van Ola met Nasmi Oral en Adelheid Rozen, Vrouwen in Bad. En het waren dus helende sessies met 40 vrouwen letterlijk in bad. Ja, je ziet hier een voorbeeld, dankjewel daarvoor. En waarbij vrouwen met elkaar een stukje gingen helen van wat er geheeld moest worden. En soms was het een heel erg donker stuk over de schaduwzijde van ons en die masculine energie en de boosheid. En vaak komt die boosheid ergens vandaan. En het is denk ik aan ons allen taak en huiswerk om uit te zoeken van wat ik dan voel in mijn afreageren in de supermarkt als iemand voordringt. Is dat oude energie waar ik dus boosheid voor moet opruimen, waar ik voor misschien naar de psycholoog moet? Of is dat nieuwe energie, dus witte woede, die creërend kan zijn, waar poëzie uit voor kan komen, of die ik kan inzetten om iets te maken? En wat je dan kan maken is, weet je, voor elk van ons verschillend. Dat kan een toneelstuk zijn, dat kan maar dat kan ook een lekker gerecht zijn voor je gezin, whatever. Maar dat was voor mij zo'n ontzettend diep inzicht. En als ik dan die Russische vrouw zie met zo'n poster, denk ik, ja, dat is haar terrein waarbij ze ruimte probeert te maken voor een
dat is eigenlijk haar witte woede.
Exact.
Haar nieuwe woede waar ze krachten uit probeert te putten.
Ja.
Wat een mooi bruggetje.
Maar ik weet niet zeker of dat de zwarte of witte woede is. Maar ik denk dat voor ons vrouwen onze taak is. Dat we ook dat kunnen verteren en vertalen. Ja. Dus dat we dat oude in ons lichaam kunnen verteren.
Daar ben jij nu volgens mij ook wel mee bezig. Tenminste, dat lijkt zo, dat observeer ik een beetje aan je. Maar waar ik dan wel in eerste instantie het meest nieuwsgierig naar ben, is op wie jij dan nu zo woedend bent.
Ah, dat vind ik een hele goede, doch een moeilijke vraag. Ik ben de afgelopen periode heel erg bezig met familieopstellingen. En ik ga me binnenkort ook opleiden tot iemand die familieopstellingen kan geven. En wij dragen allerlei zaken uit ons verleden. En bij mij zal dat een hele andere last zijn dan bij jou. En ik denk dat ik ben geboren in Vinnytsia. Dat is een stad in midden Oekraïne. Waar dus in de Tweede Wereldoorlog een heleboel Joden levend zijn begraven in het park. En de zus van mijn oma kon mij dat nog letterlijk navertellen. Dat ze langs het park liep en dat ze de aarde zag bewegen. En dat, weet je, ik kon dat toen helemaal niet. Ik dacht dat zij. Als jong volwassene kon ik daar nooit wat mee. En intussen ben ik op leeftijd dat ik dat kan voelen. Mm. Wat voor impact dat op haar gehad moest hebben. En ik weet niet of ik op iemand boos moet zijn hierop. Maar ik denk dus dat.
En wie is je woede dan wel gericht als het geen persoon is? Op wat?
Nou ja, ik denk, ik denk niet dat het zin heeft om die woede op iemand te richten. Ik denk dat je die woede moet richten op papier met een. Papier met een kwast of papier met een pen of een camera. En dat je op zoek moet gaan hoe je die woede. Uiting kan geven in plaats van dat je iemand bij het stoplicht verrot scheldt omdat hij je rechts inhaalt. En vaak is dat dus hetgene wat wij ons laten gebeuren. Ja. En ik denk dat je in jezelf, ik zou willen, en daar ben ik dus mee bezig, dat ik in mezelf een systeem aan het creëren ben waarbij ik dat kan afvangen. Ja. Dat niet de moeder met 4 kinderen die me bij de kassa voordringt, dat zij het van mij hoort in de woede of iemand die me rechts afsnijdt, maar dat het papier of de camera, dat ik het daarin kan geven.
En lukt dat een beetje om die woede te beheersen?
Ja, ja. Er zijn een hoop zaadjes geplant, een hoop boeken afgelopen jaren waarover gesprekken zijn geweest en een hoop programma's waar ik hopelijk komende tijd die ik kan gaan baren.
Uit die woede. Dat is daar mag je misschien nog niks over zeggen.
Nee.
Ah ja.
Nee.
Wat ik wel ook denk als jij zegt, of uit die woede die wil ik gebruiken om iets te kunnen scheppen, om het maar even heel meta te pakken. Mm-hmm. Kan me ook wel voorstellen dat die woede ook tegelijkertijd heel uitputtend is. Of dat je misschien zelfs een wrok gaat koesteren voor bepaalde dingen. Of dat je misschien het zicht op empathie zelfs verliest. Is dat een gevaar voor jou?
Nee, niet hoe ik nu in het leven sta. Ik weet dat je misschien ook een beetje refereert aan de vraag van Stefano, die vorige week is gesteld.
Ja, ook.
Ja.
De vraag van, voordat je nu meteen antwoord geeft, anders voor de mensen die het hadden gemist. Wij doen in deze serie altijd een kettingvraag. En de vraag die aan jou is gesteld door Stefano Keizers, die linkt eigenlijk aan wat ik je nu vraag. Namelijk, je gaat, dat zeg je letterlijk.
Ronnie Donnie moeten we zeggen.
Ja, sorry, Ronnie Donnie. Voormalig Stefano Keizers. Hij stelde, je staat op met de oorlog, met die oortjes in. Je gaat naar bed met de oorlog, met je oortjes in en de talkshow. Hoe hou je dat vol?
Nou, ik heb het gevoel dat het mij dus afgelopen jaar, ondanks de input die heel zwaar is, dat de output eigenlijk heel erg luchtig en humorvol is. En dat ik ontzettend zin heb gekregen om te leven en om te creëren. Ik heb eigenlijk nog nooit zo'n zin gehad als het afgelopen jaar. En ik wil niet ontkennen dat, weet je, dat ik wil niet voorbij gaan aan de pijn die in die input gaat. Maar de observatie is ook hoeveel humor, weet je, die Oekraïners weten op te brengen. En ik denk dan, ja, het is een dooddoener, maar als zij zo humorvol en levenslustig kunnen blijven. Mm-hmm. Who the fuck am I? Om te zeggen, ik word zo moe. Ik word zo moe van het geld inzamelen voor die generatoren. Nee.
Ja, maar goed. Dat is natuurlijk het gevaar. Dat je je eigen leed gaat wegcijferen met heel veel groter leed dat er in de wereld is. Maar ik kan me best voorstellen dat het een enorme impact heeft op je dagelijks leven. Wat je nu al zegt, ik weet niet of je het nu zwaar hebt om je telefoon niet te pakken om te kijken of je nog nieuws hebt gemist.
Ja, maar kijk, ik ben dus, en dat is een waanzinnig inzicht, vind ik, wat ik graag wil delen. Ik heb nog nooit zoveel en zo vaak gemediteerd als het afgelopen jaar. Dus het feit dat ik dan aan de ene kant heel erg druk ben met nieuws en zwaar en moeilijk. Aan de andere kant heb ik ook nog nooit zoveel rust en hang gevoeld naar het aardse. En weet je, en naar die vrouwelijke energie bewaken en zorgen dat ik ook echt eten kan maken voor mijn gezin in plaats van nep eten uit de supermarkt. Dus dat zijn, ik weet niet, ik vind dat het zwart-witte is daardoor wel extra benadrukt of zo.
Ja.
Dus de, ja, er is een zwartere kant bijgekomen. Maar er is ook echt absoluut. Er zijn ook meer hoogtepunten geweest.
Een van de dingen die je ook al vaker hebt gezegd is dat Cincy en Vasi je ook Oekraïenser voelt dan ooit. Waar merk je dat aan?
Ik heb afgelopen weken heb ik dagenlang in de studio, geluidsstudio voor het Rijksmuseum een Oekraïense tour ingesproken over de Nederlandse hoogtepunten. En ja, dat klinkt misschien heel erg futiel voor mensen, maar voor mij was dat echt een van de hoogtepunten in mijn leven, omdat er kwam geen buitenkant aan te pas, alleen je stem.
Mm-hmm.
En het staat symbool natuurlijk voor iets, je stem. Je stem gebruiken voor iets.
Een stem geven aan iets.
Ja. En ik werd ontzettend emotioneel. En nu weer. Toen ik mezelf terughoorde in die stem. Omdat ik dacht, wauw, dat is gewoon. Dat heb ik. Ik ben 42. Ik heb dat 42 jaar geen stem gegeven.
Het Oekraïens.
Ja, en nu. Ja, nogmaals. Niet om woehoe te klinken, maar mijn ouders zijn naar Nederland gekomen. Ik ben hier vormgegeven. En dat ik dan door die Nederlandse grootmeesters, dat ik die in het Oekraïens een stem moet geven. Dat was zo'n beetje een mooie combi. Toen dacht ik, wauw, zo klein kan het zijn. Weet je, zo klein kan een genot zijn. En de first lady van Oekraïne komt dat natuurlijk openen. En dat is helemaal haar ding, de taal. Mm. En natuurlijk heb ik daar ook wel wat te zeiken over. Want ik ben Russisch-talig opgevoed.
Ja, ik wou net zeggen, je sprak niet altijd Oekraïens.
En ik voel me nu super gediscrimineerd door al die oorspronkelijk Russisch-talige Oekraïners die nu naar Nederland zijn gekomen en opeens allemaal Oekraïens-talig gaan spreken, omdat ze begrijpelijk een uiting willen geven aan hun woede. Maar voor mij, weet je, ik word op de demonstratie op de Dam uitgemaakt voor een Rus. Ondanks de generatoren en van alles. Dus ja, nee, het is absoluut. Heb ik daar wat te zeiken over. Dat de taal niet het instrument is om de oorlog mee te bestrijden. Maar weet je, ik sta niet aan de frontlinie.
Nee, maar wat ik nu wel een paar keer hoor. En dat zei je ook al kort in het begin. Dat je bang bent dat je misschien nu helemaal afgemaakt wordt. Omdat je Russische voorbeelden hebt aangehaald. En nu zeg je het weer. Dat je misschien dat je gediscrimineerd wordt of uitgemaakt wordt voor Rus.
Ik zeg dat met een reden.
Ja, maar ben je bang om met Rusland geassocieerd te worden?
Nee. Kijk, ik ben vorige week naar een toneelstuk geweest van mijn Oekraïense collega's. Mm. Ook collega's zoals ik in Rusland en in Oekraïne Russisch-talige content hebben gemaakt in het verleden. En die komen nu met een Oekraïens-talig toneelstuk naar Amsterdam. Mm. En er wordt een Russisch gedicht voorgedragen. En er zijn mensen die weglopen en de deur dichtsmijten. Zo hard dat het theater dreigt af te brokkelen.
Mm-hmm.
Dus ja, helaas is dat het sentiment wat heerst, dat voor de mensen die genieten van wat je maakt, moet je van tevoren allerlei disclaimers zeggen. Ja, nee, maar.
Er is ook een klein stukje in het Russisch.
Ja, wat natuurlijk gewoon idioot is, want in Zwitserland hebben ze ook drie talen. En in Vlaanderen zijn er ook mensen die geen Frans spreken of geen Vlaams.
Maar jij bent zelf ook meer Oekraïens gaan praten, dus je doet het zelf natuurlijk ook een beetje. Die aanpassing.
Ja, maar ik ben dol op taal. Dus weet je, je doet mij geen groter plezier dan gewoon lekker gaan
Duolingo
aan een taal. En, nee,
heb je Oekraïens geleerd?
Ik heb een levende Duolingo die bij me over de vloer komt.
Beter.
Ja.
Maar want wat ik wel. Ik ga die vraag toch nog een keer wat stellen. Want wat ik wel merk, en dat merken we ook hier, dat als er bijvoorbeeld nu ook los van Oekraïense vluchtelingen die Russisch praten, zijn natuurlijk ook Russische mensen uit Rusland gevlucht naar onder meer Nederland. Die we misschien ook hier in de Bali of een andere plek aan het woord willen laten, maar die ook veel backlash krijgen van. Hè, ja. De mentaliteit is nu heel pro-Oekraïens, heel logisch. Is een invasie, dus een oorlog.
Ja.
Maar er is ook heel veel kritiek in die onderstroom als je nu iets Russisch doet.
Ja, ik vind het afschuwelijk, want weet je, natuurlijk zijn er de meeste Russen, denk ik, die in Nederland wonen, die die zijn tegen de oorlog. En al zouden ze dat niet zijn, hebben ze ook recht. Daarom zitten ze in dit land waar je recht op elke mening hebt. Mm-hmm. Ik vind het niet leuk als ik ze bij het Rijksmuseum de Rij zie, waarbij ze discriminerend zijn jegens de slachtoffers van Oekraïne. Ik vind het niet leuk, maar ze hebben er recht op.
Ja.
En ik vind het bizar dat er in andere landen, weet je, Russische cultuur wordt gecanceld. En ik ben blij dat dat in Nederland niet zo is. Want Tchaikovsky en Dostojevski en Tolstoj hadden geen vooruitziende blik dat het Poetinisme 200 jaar later het land zou overnemen. Weet je, dus ik bedoel, laten we vooral een beetje helder blijven nadenken.
Mm-hmm.
Ja.
Dat nemen we zeker mee, helder blijven nadenken. Wat ik,
en helder blijven voelen.
Blijven voelen. Wat ik ook nog wilde aanstippen is dat zei je net dat over dat Oekraïense en dat je nu ook steeds meer toch weer voelt dat je iets wil maken en dat er ook dingen aan gaan komen waar je dus nu nog niks over kan zeggen. Wat je ook hebt gezegd is dat je en dat zag ik op een story van je volgens mij een paar maanden geleden. Ik heb een screenshot ervan gemaakt dat je sinds 24 februari niet meer de behoefte hebt en zelfs een afkeer hebt van het idee om weer een romcom of een leuk grappig entertainmentprogramma te doen.
Mm-hmm.
Zou het niet ook een beetje helpen om af en toe wel nu toch nog klussen te doen, misschien voor het escapisme, een beetje de vlucht uit de realiteit?
Toevallig heb ik dat eergisteren gedaan.
Oh.
Ja. Toevallig heb ik eergisteren iets gedaan wat mij heel erg veel lol heeft bezorgd. Een hoop humor. Ja.
Dat zou wel helpen.
Ja.
Want heb je die afkeer ook wel eens eerder gehad of voor de invasie? Dat je dacht, nou, ik heb even geen zin om al deze... Niet dat je alleen maar luchtige dingen hebt gedaan, maar natuurlijk wel wat.
Maar dat is, weet je, dat is mijn... Acteurschap is, ik heb een haat-liefde verhouding met mijn acteurschap. En het aantal keer dat ik gedacht heb in mijn leven, ik ga nooit meer iets doen, dat aantal is best wel groot. En vroeger deed ik alleen maar drama en wilde ik dus heel graag iets luchtigs doen. Dat was de reden waarom ik uiteindelijk Russisch-talige dingen ben gaan maken. Mm-hmm. Omdat het heel makkelijk in een ander land is om met de schone lei te beginnen. Dan kan je heel makkelijk voor een comedy of een romcom gecast worden.
Mm-hmm.
Ja, en toen kwam ik weer in de kaartenbak in Nederland. En nu zit ik in de kaartenbak in Nederland voor alleen maar romcoms. Terwijl ik juist heel graag een keer een drama zou willen gaan doen. Maar misschien moet ik het gewoon zelf gaan doen.
Dat kan ook. Maar het is dus niet, want dat hoor je wel vaak van mensen die acteren, is dat het een soort noodzaak is. Ja, dat zei Donny Ronnie vorige week nog, maar meerdere mensen, een soort noodzaak. Ik moet op het publiek staan, ik moet mensen kunnen vermaken, ik moet gezien worden in die schijnwerpers. Dat is, herken jij niet op die manier?
Ik heb dat niet zo heftig. Ook omdat, weet je, ik heb tijden dat ik dat hele acteerschap ontzettend zonde van mijn tijd vind. En dat bedoel ik, kijk, als ik terugkijk op sommige rollen, denk ik, oh ja, wauw. En dat zijn over het algemeen hele kleine rollen die niemand heeft gezien, waar ik dan heel trots op ben. En dan de dingen die iedereen heeft gezien, dan denk je, oh mijn god, staat het nog steeds op Netflix?
Noem eens een voorbeeld.
Maar zonder variëteit bedoel ik...
Kan je geen voorbeeld geven? Waar schaam je je nou echt voor?
Ja, nee.
Of wil je dat niet zeggen?
Nee, ja, er zijn... Ja, waar schaam je je voor?
Nee, waar je nu met die blik naar kijkt.
Ik kan als maker heel erg scheiden. Wat is het resultaat en wat is het maakproces? En het maakproces van iets wat het resultaat niet tof is, kan nog steeds heel fijn zijn. En als acteur moet je natuurlijk niet alleen maar... Het resultaat is maar anderhalf uur een film.
Mm-hmm.
Weet je, in principe gaat het makerschap niet over die anderhalf uur, maar over die dagen, weken, maanden voorbereiding, repeteren en het zijn met collega's op de set. Mm. En soms is dat heel erg tof, ondanks dat die film kut is. En dan denk ik nog steeds terug aan het fijne makerschap. En ben ik daar dus nog steeds, heb ik daar een goede band mee. Kijk, soms is het beide kut. Of soms sta je met topacteurs en met een topscript. En je denkt, dit gaat hem worden. En je ziet het resultaat terug en je denkt, oh. Dus dat is die haat-liefde verhouding. Dat je als acteur zo'n klein onderdeel bent. En dat je vaak niet kan voorspellen of iets stofs wordt. Maar ook wat, terugkerend naar wat ik zei. Dat het zonde van je tijd is. Kijk, je maakt in een film op een dag 3 minuten netto product. De andere tijd ben je aan het wachten. En daar heb ik afgelopen 20 jaar prima met plezier tijd voor gehad. Maar het afgelopen jaar heeft dat stukje dus gevoeld als zonde van mijn tijd. Snap je? Dus dat je in de tussentijd, tussen takes door, dat ik dacht, oh, maar nu had ik dus echt iets anders kunnen doen. Maar ik sluit niet uit dat het komende jaar dat het zwaartepunt weer... dat ik in de tussentijd tussen de takes gewoon geld kan ophalen voor...
Ja. Of een podcast opnemen voor Oekraïnse vluchtelingen of dat soort dingen.
Ja.
Is er... je hebt dus gisteren wel alweer... Dat was wel acteren gisteren, maar zijn er nog andere... Is er een klus waarvan je zegt, daar zou ik nu ook wel echt ja naar zeggen... behalve een zwaarder drama of iets anders, waar je van zegt, daar zit ik nu echt op te wachten...
Ja, een afstudeerproductie of zo. Echt, ik hou altijd als dingen totaal out of the box zijn. Weet je? Ik vind daarom ook niet erg als dingen mislukken. Maar als dingen gewoon totaal van de pot gerukt zijn, dan mag je me altijd bellen.
Iets heel conceptueels.
Ja.
Oké. Okay. Ja. En om af te sluiten, moet ik je natuurlijk ook wil ik je ook vragen een vraag voor de volgende gast die wij hebben hier in Plein Publiek. Dat is scenario schrijver en regisseur Willem Bos. Je kan hem kennen van The Spectacular bijvoorbeeld, een serie die vorig jaar op NPO was. Wat zou je graag van hem willen weten?
Nou, allereerst Willem, bedankt voor de lines in Veuten. Daar kijk ik nog steeds met heel veel plezier naar terug.
Dat heeft hij geregisseerd.
Nee, dat meen ik echt. Hij heeft het geschreven.
Oh ja.
En weet je, op het moment dat je tekst leert voor een rol, die verlaat je nooit. Dus ik kan ze bij wijze van spreken nu nog steeds reciteren. Maar Willem heeft in een interview afgelopen jaar gezegd, als je wat testosteron in een scenario wil, moet je mij bellen. En mijn vraag is of het niet ondertussen tijd is om wat oestrogeen in al die scenario's te brengen. Want ik vind dat er, dat qua vrouwrollen, niet alleen in wat hij schrijft, maar wat wij in Nederland maken. Er zijn goede bijrollen voor vrouwen, maar goede hoofdrollen voor vrouwen. Dat is, weet je, net als dat part-time job in Nederland. Dat is echt een fenomeen. In Frankrijk, Spanje, Duitsland, Italië kijken ze daar heel erg raar van op.
Mm-hmm. Dat in Nederland zo weinig vrouwelijke hoofdrollen zijn. Ja, in de Nederlandstalige series.
Ook op andere velden en takken van sport. Dat vrouwen zoveel part-time werken.
Goeie vraag voor Willem Bos volgende week. Dankjewel dat jullie hebben gekeken. Volgende week is Willem Bos hier dus voor Plein Publiek. Mag ik nog 1 keer een hartelijk applaus voor Willem, voor Victoria Koblenko.
Sorry. Nee.
Dit was Plein Publiek met Victoria Koblenko. Over 2 weken kun je weer luisteren naar Plein Publiek. En dan is scenario schrijver en regisseur Willem Bos te gast. Wil je nou zelf een keer naar Plein Publiek? Volg ons dan op de socials en hou de website in de gaten voor nieuwe gasten.